Het woord ter overdenking voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het tweede hoofdstuk, het zevende vers. Lucas 2 vers 7, daar spreekt het woord des Heren al dus, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover. Letten wij deze morgen een ogenblik op het wonder. Dat wonder, geliefde gemeente, van het kerstfeest, dat is het feest van Christus. Dat wonder, dat kunnen wij niet zien met ons natuurlijk, vleeselijk oog. Als wij met ons natuurlijk oog kijken, dan moeten wij het gebeuren op zich, dat er een kindje geboren is, dat wij naar dat kindje gaan kijken, als een nieuwe spruit van leven, en dat wij door dat kindje vertederd worden, en misschien een ogenblik onze harde, oorlogzuchtige gedachten naar achteren schuiven, en dan menen dat wij op die manier het kerstfeest eigenlijk verstaan, dat kerstfeest eigenlijk het feest is van de vertedering, waarin de harde en grote mensen weer eens een ogenblik zacht worden en bepaald worden bij de diepe intenties van het leven, het wonder dat we mogen leven en de opdracht om dan ook dat leven hier op aarde leefbaar te maken. Nou, die gedachte kun je natuurlijk uitbreiden zo ver, zoveel als dat je wilt. En dat is ook de gangbare kerstfeestviering. En de mensen zijn dan ook een beetje in de sfeer. Op de slagvelden zwijgen de kanonnen. En soms dan omhelzen de vijanden elkaar in een ogenblik van verbroedering. Ik kan me indenken dat dit aantrekkelijk is wel. De gedachte dat er in de mens nog van die zachte krachten zijn overgebleven. En dat er toch altijd nog een onderstroom is van goede willen. En dat er altijd in het midden van alles wat deze wereld al overkomen is, een zeker heimwee, een zekere drang is, een verlangen. Wanneer wordt alles nu eens anders? Wanneer zullen we nu eens in vrede met elkaar kunnen leven? Wanneer zullen de geweldhebbers deze eeuw het hoofd eens in de schoot leggen? Ja, zeker. Door alle eeuwen heen heeft dat onder de mensen geleefd. En het komt maar niet. Het komt maar niet. Ach, voor de laatste oorlog had je ook een beweging van pacifisten, van het gebroken geweertje. Maar de oorlog kwam toch. En na de oorlog hebben de mensen gezegd, nooit meer zoiets gruwelijks en afschuwelijks. Maar in die tijd zijn er op kleinere schaal alweer zoveel oorlogen gevoerd. En miljoenen bij miljoenen mensen hebben het leven verloren door de oorlogen of de gevolgen daarvan. In de vorm van hongersnood en verdrijving uit hun land, noem maar op. Het is wel hard, maar het is de waarheid. Het komt hier op aarde nooit meer goed. Het kan niet meer goed komen. Dat zou wel kunnen. als de mens van binnenuit goed was. Als de mens werkelijk een deeldrager van God zou zijn, dan kon het goed komen. Maar dat zijn wij niet. Je zou, hoe vreselijk het ook is, eigenlijk moeten zeggen: alle mensen zijn doodgeboren kinderen. Doodgeboren. Er zat wel leven in. Gelukkig dat niet ieder kind letterlijk doodgeboren was. Maar geestelijk gezien kun je haast wel zeggen dat alle mensen doodgeboren worden. In die geestelijke dood dat wij God niet kennen. En dat wij de Heere niet vrezen. En dat wij dat trachten te camoufleren door zelf een bepaalde inhoud en zin ergens aan te geven. Maar alles gaat toch gewoon weer door. De mens is de wolf van zijn medemens. Hij slacht af, hij verderft en hij eet. Och, als je naar de tijd van toen en van nu kijkt, dan zou je zeggen, dan had de Heer Jezus beter nu kunnen komen. Want je hoorde vannacht overal de klokken luiden. En mensen die weinig of nooit naar de kerk gaan, hebben zich aangekleed en zijn gaan luisteren naar de mooie woorden. En dat was er hier nog niet eens bij. Ja, straks dan komen er wat herders. Maar ik bedoel, op het moment dat het gebeurd is, wist Simeon het niet en Anna wist het niet. Dat moet nog even wachten. Je zou zo zeggen, het wordt in het midden van de gebeurtenissen verteld, alsof het geen wonder zou zijn. En het is toch wel een wonder. Maar het staat zo in die stroom van gebeurtenissen. Van die keizer die wil weten wat er in zijn grote wereldrijk te koop is en te doen is. Die volksbeweging van mensen die naar hun erfgoed terug moeten gaan om zich te laten inschrijven. Dat woord van de keizer, zou je zeggen, dat drijft de mensen voort. Uit hun woonplaats naar de plaats van hun geboortegrond of hun vaderlijk erfdeel in Israël. En je kunt eigenlijk helemaal niet zien dat de Heere God bezig is. Integendeel, het lijkt ons dat de aardse machten bezig zijn. En dat aards geweld de boventoon voert. En dat de overste deze wereld bezig is om de balans van het grote rijk op te maken. En zo in die stroom van gebeurtenissen, in die stroom van mensen die door een en ander in beweging gekomen is, daar is nou ook Jozef en Maria. Ze zijn er ook bij. En ze komen uit Nazareth en ze moeten naar Judea, tot de stad van David, tot de stad Bethlehem. God, de Heere, regeert. Maar wie ziet het? Wie merkt het op? In hoeverre hebben ze het zelf beseft? Wij weten het niet. Eén ding is zeker, Naar het zichtbare worden zij door de keizer in beweging gezet. Die verhevene Augustus, de goddelijke zoon, noemt hij zichzelf, zo wordt hij genoemd. Maar op de achtergrond is God. En God zegt, het woord zal vervuld worden. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. En dan komen ze daar. En dan is het tijd dat het kindje geboren wordt. De dagen zijn vol geworden. En dan staat er in zulke eenvoudige bewoordingen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar eerstgeboren zoon. Het is haar eerste kind. Later horen we uit de evangeliën dat er nog meer kinderen geboren zijn. Want wij lezen van broeders en zusters. Maar dit is haar eerstgeboren zoon. Haar eersteling. Wat een duidelijk woord voor de mensen en zij baarden. Van het begin van de schepping aan, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Maar toen de mens gevallen viel in de zonde, toen sprak de Heere tot de vrouw, ik zal zeer vermenigvuldigen de smart uw dracht, met smart zult gij kinderen baren. Wat is er dan door de eeuwen heen verborgen achter de woorden en zij baarden? Wat een worsteling tussen leven en dood in het leven van de mensen. In zonderheid van de vrouw. Wat een arbeid. Wat een ween. Wat een strijd ligt daar op de achtergrond. Denk aan zoveel vrouwen. Denk aan Rachel die het hart had in haar baren. En de behulpzame vrouw die haar wilde troosten, zij kon niet beletten dat zij stierf. Maar het leven kwam weer tevoorschijn. Deze zoon zult gij ook hebben. En midden in de dood en van de dood omgeven, roept Jacob, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. O, hoeveelen zijn er gestorven in hun arbeid om voort te brengen. Zeker, de Heer heeft ook de wetenschap en de wijsheid gegeven aan de mensenkinderen, dat in vele gevallen vrouwen mogen blijven leven, in de meeste gevallen, maar nog gebeurt het. En nog kom ik wel eens bij een oude zuster van de gemeente, die mij wel eens vertelt van een familielid die zo jong was, en dan is ze altijd nog bewogen als ze vertelt hoe ze gestorven is. Een kind moest geboren worden en het kon niet geboren worden. Die luide klachten dat schreeuwen uit de benauwdheid en geen uitkomst. O, wat ligt daar achter verborgen? Ik zal zeer vermenigvuldigen de smart uwer dracht. En wat al leven is verloren gegaan bij de worsteling om het leven. En zij baarde. En dan te bedenken dat al die vrouwen die dat leven hebben gebaard, dat zij verwachtingen hebben gekoesterd en dat de vader, de man, die staat er wel eigenlijk iets anders tegenover. Hij kan het nooit zo ervaren als de vrouw zelf, maar dat ook in zijn hart de verwachtingen hebben geleefd. En hoe snel kwam de ontgoocheling. Hoe staan de arme moeder en vader daar bij het lijk van hun zoon Abel, die daar doodgeslagen in het veld ligt. Broedermoordenaars, vadermoordenaars, moedermoordenaars. Ja, zwaar is het oordeel dat rust op het kind dat zijn vader of moeder veracht. De raven der beek zullen het de ogen uitpikken en de lamp wordt uitgeblust in duisternis. Maar het is nog maar zo. Hoeveel vaders hebben in de geest van David geschreeuwd en moeders, Absalom, mijn zoon, ware ik voor u gestorven, Absalom, mijn zoon, maar het kon niet. David kon niet sterven voor Absalom. Maar hij ziet en zag daarin zijn eigen been, zijn eigen zonde, zijn eigen vlees en bloed. Vandaar die bittere droefenis, die smart. Hoeveel vaders en moeders zijn ten diepste geschokt en verwoest vanwege datgene dat zij voortdrachten. O ja, u kunt ook andere gevallen noemen. U kunt ook mensen noemen, kinderen die groot gegroeid zijn waar vaders en moeders trots op zijn geweest. Maar als het niet meer geweest is dan een uitwendige voorspoed en alleen maar een uitwendig gedrag, dat is toch het voornaamste niet? En als het anders was, als er meer was, dan kunnen wij dat toch alleen maar terug herleiden tot de genade van God. Jacob zegt, weinig en kwaad zijn de dagen mijn levens. Wat een verdriet heeft hij gehad in zijn gezin en met zijn kinderen. En zij waarde. Hier, op dit moment, worstelde Maria. Maria, ja. Dat kind is niet gewoon zomaar er geweest. Daar moest ik aan denken toen ik de opstellen wel eens las van de kinderen. Dan ligt er opeens een kindje in zo'n opstel in het gras of in het hooi. Maar dat kindje is geboren geweest. Omdat leven is geworsteld. Daarin stond Maria gelijk met alle andere vrouwen. En zij baarde. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar? Het was toch Gods zoon? God uit God en licht uit licht. Ja, maar die kan niet geboren worden in die zin. Nee, zijn goddelijke natuur heeft ons vlees en bloed aangenomen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De eeuwige zoon van God, het was haar zoon. Haar eigen vlees en bloed. Haar eigen kind die zij onder het hart heeft gedragen. Die gevoed is van haar bloed. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En dan te bedenken dat hier in zulke eenvoudige woorden het wonder ons wordt voorgesteld. Want haar eerstgeboren zoon is degene waarvan de engel sprak, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd zijn. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. O, dan verstaat ge misschien wat ik bedoelde, dat op een bepaalde manier kun je zeggen, wij zijn allemaal doodgeborenen. Geestelijk dood. En de vruchten die wij voortbrengen, daarin worden wij beschaamd, want wij zien, het zijn vruchten die precies aan ons gelijk zijn. Wij missen het beeld van God. Maar nu het wonder, God zocht alom en ach, hij vond er geen. Het ganse land is trouweloos afgeweken. De weg van de vrede hebben zij niet gekend. Er is niemand die goed doet, die God zoekt, die rechtvaardig is, ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen. Vernieling en ellendigheid is op al hun wegen en paden. Toen hij zag dat er niemand was, toen ontzette hij zich. En zijn eigen rechterhand heeft hem heil verschaft. Er is geen kind meer voor God, omdat er ook geen kinderen meer zijn onder de mensen. Omdat duidelijk is dat dat kleine kind groeit op tot een groot mens. En dat grote mens, dat is een zondaar. God vindt geen kind meer. Dat aan hem trouw, aan hem gelijk, aan hem gehoorzaam is. En nu hier in deze stal of wat het ook geweest is, het doet niks ter zake. Hier gebeurt het in ieder geval op die onaanzienlijke plaats. Bij die onaanzienlijke mensen, onbekend in de wereld. Hier gebeurt het wonder. Daar ligt Maria, daar worstelt zij tot het kind op de wereld is. Het enige kind, het levende kind, Gods kind en Maria's kind. Wie zou kunnen beseffen wat dit voor een geschenk is? Dat op die hele volle aarde, die voor God maar een wildernis is en leeg is, omdat wij met niets uit ons en van onszelf bij God kunnen aankloppen en zeggen, ziet, God, hier zijn wij, kunt u ons zo ontvangen? Niets ervan. Dat op die lege wildernis, die ene grote woestijn, dat er nu een plekje is, een broodhuis, waar ergens achteraf, voor het eerst sinds alle eeuwen die voorbij gingen, dat daar voor het eerst het kindeke is, dat daar als een kind ter wereld wordt gebracht. Dat er voor het eerst reden is, dat er gezongen wordt in hemel en op aarde. Dat er voor het eerst werkelijke reden is tot grote blijdschap en verheuging. Dat de hemel wel mag daveren van het bazuingeschal. Uit hoge hemel daalde hij neer. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid. Als de Heere toeschouwers, aanschouwers wil hebben van deze heerlijkheid, moet hij ze zelf brengen en roepen en opwekken. Ga dan heen. Als de Heere erin gekend wil worden, dan moet hij zelf onze ogen daarvoor ontsluiten. Dat maakt het wonder nog des te groter, omdat bij Adam vandaan er niemand was die er belang bij had. Niemand. En dat de mensen maar doorslapen en maar doorgaan met hun godsdienstigheid. En niet aanvoelen dat zoals nu de stalletjes en het kindje wiegen. En de kerststerren ergens alleen maar leeg zijn. Dat zo ook daar in Jeruzalem alles zo leeg is in de tempel. Al branden de lampen. Al zijn er de priesters. Al wordt er gezongen, looft God, looft zijn naam alom. Het is alles zo leeg. Maar wie heeft er erg in? Wie valt voor God neer? Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaam, dat de bergen van onmogelijkheid, van zonden en van ongerechtigheden voor uw aangezicht eens zouden vervlieten. Dat alles wat ons in de weg staat, onze dood en het oordeel der verdoeming en onze ingeboren vijandschap tegen God is uit de weg gedaan mocht worden. Zie, een mens heeft genoeg aan zichzelf. Hij heeft genoeg aan zijn tempel. Hij heeft genoeg aan zijn sterretje en zijn stalletje. Is dan het wonder niet des te groter? Des te groter. Dat God toch blijft bij het feest. Het zal kerstfeest zijn. Dat God toch erbij blijft om in de volheid van de tijd zijn zoon uit te zetten. Om in die zoon de grond te leggen voor de behoudenis van zondaar, om in die zoon de vijandschap te breken aan het hout, onze vijandschap te veroordelen, uit het midden weg te doen, de middelmuur des afscheids los. O, wat groot, en dat hij zo toch gekomen is uit ons. Hij kwam uit de hoge hemel, maar hij nam ons vlees en bloed aan. Er staat haar zoon. Daar moet je niet minder over denken, niet overheen lezen. Er staat iets waar de Godzoon, dat kan niet in die zin. Hij is naar zijn Godheid eeuwig, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar als hij staat haar eerstgeboren zoon, dan zou je bijna kunnen zeggen, ja, zo is hij nu als onze een geworden, uitgenomen de zonde. Hij is tastbaar en hoorbaar. Hij ligt daar in haar armen. Hij is een kind, haar vlees en bloed, echt haar kind, haar eerstgeboren. Zie eens, hoe is het toch mogelijk? Gaat daar tegelijk niet een prediking van uit? Dat God ook naar den geest heden onvruchtbare zondaar kan roepen tot blijdschap en tot vrolijk zingen. Omdat de kinderen van de eenzame meer zijn dan de kinderen der getrouwden. Gaat hier ook niet een verkondiging van uit voor alle degenen die te ellendig zijn, of te werelds, of te zondig om kerstfeest te vieren? Gaat er niet een prediking vanuit? Hij is gekomen in ons vlees, heilig en rein. God heeft het gedaan, de kracht van de Allerhoogste en de Heilige Geest. Ja, je voelt aan, het is heilig, ondoorgrondelijk, het is het wonder. Maar wij kunnen dat woordje niet missen. Haar eerstgeboren zoon. En in de geest zouden we begeren en willen we gaarne zien dat alle moeders uit de Bijbel en alle moeders heden nu om deze moeder heen zouden gaan staan in de geest. En dat zij, alle moeders, hun kinderen in hun armen mee zouden nemen. En hun kleine kinderen aan de hand mee zouden nemen. Daar waar Maria is. En dat ze haar zalig zouden spreken. En dat ze hun handen zouden uitstrekken. Trekken om dat kindje even aan te raken. En dat onze kleine kinderen zich zouden buigen voor dat kindje. En dat zij zouden zingen, kom verwonder u hier mensen, zie wat God hier heeft gedaan. Rachel, waarom ween je over je kinderen en weigert je getroost te worden, omdat ze niet zijn? Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want hier is de verwachting, dit kindje, haar kind. Het is ook Gods kind. Maar als het gaat over het wonder van het vlees worden, dan mag met volle nadruk gezegd worden, haar kind. Je zou zo mogen zien, hij heeft gedacht aan zijn genade hier. De ster in Jacob is opgegaan. Juda, gij zijt het. O, nu is er verwachting. Nu hoeft er geen mistroostigheid in die zin te zijn, alsof er geen hoop is. Ja, was ons dit kindeke niet geboren, dan waren wij alle gewis verloren. Maar nu dit kindeke geboren is, dit heilig kind, en toch tegelijk dit kind van vlees en bloed, nu is er hoop en ruimte voor die ondeugende kinderen, voor die wilde kinderen, voor die soms brutale kinderen en ongehoorzame kinderen. Want vader kan nu weer kijken op de aarde en hij ziet het. In alle schamelheid en armoede. Maar ook hier geldt, deze is mijn zoon, mijn geliefde in welk ik al mijn welbehagen heb. Hier in deze stal. Daarom zullen de engelen gaan zingen. Zij zullen voorzingen van de eer van God tot in de hoogste hemelen. En zij baar daar eerst geboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben. Wat dat voor doeken geweest zijn, dat weten we niet. Of dat we het moeten zien als een teken van armoede. Of dat zij van het geld, maar dat krijgen ze later pas van de wijzen uit het oosten. Of dat ze van hun weinige geld al wat gekocht hebben van tevoren voor de reis, dat weten we niet. Eén ding weten wij wel, dat in deze woorden verborgen ligt. Daar hij rijk was, is hij arm geworden. Want de doeken, waar zijn die tegen? Tegen de kou. Tegen de naaktheid. Die doeken zijn om te beschermen. In paradijs was dat niet nodig. Maar zodra de zonde kwam, kwam de noodzaak van het kleed. En de Heere God heeft zelf het mensenpaar de eerste kledingstukken bereikt. Daarom zijn de klederen teken van genade en teken van schaamte. We zouden daarvan kunnen zeggen, wanneer wij opmerkend waren geweest, hoefden de klederen ons niet te bedekken. Want zij schaamde zich niet. Zij wandelde in alle zuiverheid voor het aangezicht van God. Er was geen schaamte. Als er dan geschreven staat en wond hem in doeken, dan zou je kunnen zeggen, hij wordt in onze ellende, in de tekenen van onze armoede en schande, van onze schaamte, daar wordt hij ingewikkeld. Hij die zich met de zon en de maan en de sterren kon bekleden als een gewaad. God die enkel licht is, licht uit licht. Die het niet nodig had om enige beschutting te hebben. Die komt zo diep en laag te buigen, dat een vrouwenhand, moeder Maria, zij wikkelt hem in de doeken. O, daar komt ook de prediking uit, tot ons, hij schaamt zich niet,
om naakt uit moeders schoot voor te komen en bekleed te worden. Voor Job is nog een bekleding. Al zegt hij, naakt ben ik uit mijn moeders lijf gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. Maar straks in de hel van Golgotha, daar zullen ze hem ontkleden. Daar zal alle bedekking van hem worden weggenomen. Zoals hij hier op aarde kwam, zo zal hij daar hangen aan het hout. Maar dan als de tot zonde gemaakt. O, wat zal dan de schande groot zijn die hem wedervaart om onze wil. Hier gaat nog vanuit de prediking. Hij laat zich in met onze ellende. Hij laat zich in met onze ellendestaat. Hij laat zich in met onze armoede. Hij bemoeit zich met ons. Al is er bij hem dan niet dat bewustzijn als kind. Hij is immers nog een kleine baby. Hij zal opwassen in genade en kennis bij God en de mensen. Maar toch is het alles in Gods boek geschreven. Dat het zo zal gaan. En dat het zo zal moeten gaan. Om daarmee een eeuwige verlossing teweeg te brengen. Opdat hij de klederen van onze schaamte en schande aantrekkende ons verwerven zou een kleed des heils en een mantel der gerechtigheid. Opdat hij ons diep gezonken lage schepselen zou verzoenen door die naakte dood aan het vervloekte hout. Dat is het wonder wat wij nooit kunnen bewonderen genoeg naar waarde. Waarvoor wij zo blind zijn van nature, dat God met ons, Emmanuel, zie je het? Hij ligt daar ook. En als wij dan zien dat wij daar liggen, vertreden op de vlakte des velds van nature, in ons bloed, en dat er geen oog medelijden met ons heeft, en dat we in die staat der ellende zijn ingedompeld. En we zien dan dit kinderen. Dat komt in de armoede. Om wiens wille God zal zeggen leef. Ja leef. Om wiens wil God naakte zal kleden. En hongerige zal verzadigen. Dan is het wonder zo groot. Dat wij het nooit kunnen vatten. Zij wond hem in doeken. En legde hem neder in de krib. Wat een heilige orde. Als hij in doeken gewikkeld is. Dan legt ze hem neder. Straks als Petrus bij het graf komt. Dan ziet hij de doeken liggen en de hoofddoek op een aparte plaats samengerold. Prediking, verkondiging, van bevrijding, van losmaking, van opstanding. Maar hier loopt de lijn naar de diepte. Zij wond hem in doeken en legde hem neder in de kribben. Wat is dat geweest? Wij weten het niet. Sommigen denken aan een bak die opgehangen was, waar wel voeder voor de beesten in gedaan werd. Ik heb altijd de aannemelijkste verklaring gevonden dat men in die tijd in de rotsachtige bodem ook wel een gleuf uitgehakt had, waarin men wat voeder deed voor de dieren. Je zou dan, ja, het is dus niet hetzelfde, maar zoals je in de stallen vroeger en misschien nog wel een soort groep had, maar dan iets kleiner. Want er staat, en zij legde hem neder in de kribbe. Als dat zo is, en wij houden ons daar even aan, wat is er dan in die beweging van het nederleggen in een kribbe? Wat ligt daar eigenlijk in verklaard, de gang van zijn leven? Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het nederleggen, die beweging die nu begint alreeds, of begonnen is, en die zich voortzet in het nederleggen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Alles ligt er eigenlijk in getekend. Zij legt hem neder in de kribbe. Zij heeft daar in haar handen hem, door wien de Vader alle dingen gemaakt heeft. Zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Er ligt nog iets in. En wel dit. Zeg niet in uw hart, wie zal opklimmen tot de hemel, dat is Christus van boven naar beneden brengen. Zeg ook niet in uw hart, ik zal afdalen in de afgrond, dat is Christus van beneden naar boven brengen. Maar nabij u is het woord. Hier, in de kribbe, zij legde hem neder in de kribbe. Je hoeft geen enkele ladder of toren te beklimmen. Ook niet in een onderaardse grot te zoeken, want waar gij hem zoekt, zult ge niet vinden. De hemel kunt ge niet bereiken. En de afgrond kunt ge niet peilen. Maar hij ligt daar zo in die uitgehakte groeven. Daar ligt hij. Nabij u is het woord. Een ieder die in het duister dwaalt, die zal op een ogenblik een licht zien, als die daar stuit op die naakte grond. En ieder, hoe klein hij ook mogen zijn, hij kan nooit te klein zijn. Nee. Nooit te neergebogen. Nooit te arm. Hongerigen, die worden met goederen vervuld, maar rijken die met hun neus in de wind lopen, die zien niets, die stappen eroverheen, of ze glimlachen even en zeggen, hé, wat een mooi kind is dat. Daar word je altijd weer zacht van. Maar de armen en de ellendigen en de neergebogenen, die worden er naartoe geleid. En die hoeven niet hoog te klimmen. Nee, die zien daar vlak aan hun voeten. Daar ligt hij in de kribbe. de waarachtige spijze, het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat is het wonder. Er is geen plaats, maar de Heere geeft zijn kind een plaats. En hij geeft het zulke plaats door de handen van Maria heen, dat het voor niemand te hoog is. En ook niet te laag. Of wij zijn met onze rijkdom te hoog. Dat hebben wij nodig, dat de Heere ons uit onze rijkdom uitstoot. Opdat we een oog krijgen. Om hem te vinden die we eigenlijk niet zochten. Een volk dat naar zijn naam niet genoemd was. Dat hoort de boodschap, ziet, hier ben ik. Zo hulpeloos en nameloos, arm, ligt hij daar neder. Wie is dan slecht, hij keren zich herwaarts. Wie mag voor God beleiden zijn onverstand en zijn dwaasheid? Welk kind mag voor de Heere bekennen? Heere, ik ben een ongehoorzaam kind. Heere, vergeef mijn zonde. Er is hier plaats, al is de stal niet zo groot. Maar er is plaats. Plaats is er voor datgene wat nooit meer bij God terug kon komen. God is teruggekomen. En hij is niet als God in heerlijkheid en luister en majesteit gekomen. Want dan zou Maria en Jozef en de herders, ze zouden zijn verteerd van vrezen. Wee onzer, wij vergaan. Maar hij is gekomen in dienstknechtsgestalte, zichzelf ontledigende. En hij is neergelegd in de kribbe. Daarom gaat er een sprake van uit. Kom, vrienden, eet en drink en word vrolijk, mijn liefste. Want de koning leidt ons door zijn heilige geest. Hij leidt ons in de verborgenheden van zijn paleis. In dat hemels paleis van zijn goddelijke raadsbesluit. Van zijn eeuwig welbehagen hier geopenbaard in de kribbe. O, dan is er ook alleen voor het hoofd des geloofs een wonder. Een onbegrijpelijk wonder. Dan past ons alleen de bede. Open mijn ogen, Heere. Want ik ben een kerstfeestloos schepsel. Ik kan mij niet meer in u verblijden. Zo ongelukkig ben ik geworden. Maar kom, Scheppergeest, bezoek toch uw kerk. En wil inkomen. En wil de nacht door uw macht verdrijven. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan. Maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Waarom hij ook in alles de broeders gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En omdat nu de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, is hij ook desgelijks dat vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat hij door de dood te niet doen zou, dengene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zouden alle die met vrezen des doods en der dienstbaarheid al hun leven bevangen waren. O, zij legde hem neder in de krib, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Nee, het is niet zo makkelijk. om iemand in huis te nemen die op het punt staat een kind te krijgen. Och, de mensen, ja, de mensen zijn hard en ongevoelig. Er is geen plaats in de herberg. Maar het predikt ons wel de raad van God. De raad van God. Waar moeten wij ons bergen? Waar moeten wij ons bergen? Waar moeten wij vernachten? Wat is ons verblijf hier op deze aarde? Hebben wij eigenlijk wel een plaats? En als wij een plaats hebben, hoe komen wij aan die plaats? O, dat wil nou dat kinderke bereiden. Eigenlijk is er voor ons geen plaats. Eigenlijk hadden wij weggemoeten. Eigenlijk had er alle deuren op slot moeten zijn voor ons. De hemeldeuren en de deuren van het huizen op aarde en de deuren van de hele aarde en de schepping. Alleen die ene deur van de dood, die zou open moeten staan voor ons. Dat hebben wij verdiend. Nee, zegt het kind. Nee, zegt die eeuwige vader. Ik wil dat jullie zalig worden. Ik wil een volk uit alle geslachten der aarde bijeen vergaderen. Ik wil ze een plaats bereiden in mijn heerlijkheid. Maar dan zal er ook geen plaats kunnen zijn voor hem die onze plaatsbekleder is. Want als hij mijn plaats bekleedt, de plaats van een wegloper, de plaats van iemand die eigenlijk nergens geen plaats meer behoort te vinden, als hij die plaats in wil nemen, dan is er voor hem ook geen plaats. Dan gaat het hier al beginnen. Geen plaats in de herberg. Geen plaats in de harten van mensen. Geen plaats in de kerk en in de tempel. Geen plaats in de stad. Geen plaats meer in de hemel. Geen plaats meer op de aarde. Mijn God, waarom heb mij verlaten. Dat gaat beginnen. Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Dan mogen wij nog een huis hebben. De kinderen mogen een bed hebben. De kleintjes een wieg hebben. Maar hoe ook verworven door de Heer Jezus Christus. Dat is het belangrijkste niet. Maar om door hem een plaats te mogen ontvangen in het huis des vaders met zijn vele woningen. Dat is het grootste. Die vele woningen die zijn verdiend, die zijn verworven. Want voor hem was geen plaats in de herberg. Geliefde gemeente, wij gaan weer naar huis. Het wonder is groot en onbevattelijk. En wij kunnen geen kerstfeest maken, het hoeft ook niet. Dat doet de Heere God zelf. Maar wij mogen elkander wel toeroepen en toebidden dat die God aller genade een straaltje licht wil zenden. Want het licht der lichten is opgegaan uit 's werelds duistere wolken. En de morgenstond is gekomen. En als u zegt het is nog nacht. O, dan komen er boodschappers om te verkondigen dat de Heere Sion nog gegrond heeft. En dat hij Jeruzalem nog verkoren heeft. Dat dan dat licht onze harten verblijde. En dat we zo ook aan het einde van dit jaar, 1979, is bijna voorbij. En duisternis bedekt de aarde en donkerheid de volken. Dat wij mogen instemmen met Simeon, dat we de zaligheid mochten zien door het oog des geloofs. Dat wij persoonlijk mogen geloven dat wat hij daar gedaan heeft was nodig om mijn schuld te bedekken. O, dat we dan alle verwaardigd worden om verblijd hem te mogen roemen die alleen blijdschap geeft. Amen.